Israël en het evangelie zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. Dat klinkt misschien voor sommige christenen wat vreemd, maar volgens dominee Oscar Lohuis zijn er sterke Bijbelse argumenten waarom dat wel degelijk zo is. In deze uitzending bespreken we 7 redenen waarom je door Israël het evangelie beter gaat begrijpen. Oscar, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, een ingewikkeld onderwerp zou ik zeggen, waar misschien niet elke christen zich in herkent, wat evangelie en Israël bij elkaar horen. Maar kun jij eens kernachtig uitleggen waarom dat zo is? Dat het als christen belangrijk is om te begrijpen wat Israël en het evangelie met elkaar te maken hebben?
Als je kijkt naar waarvoor de Messias van Israël is gekomen. Als je ziet wat de bedoeling van zijn komst naar deze wereld was en ook is. Hij kwam en hij zal komen. Dat heeft alles met Israël te maken. De Messias van Israël is gekomen en zal komen om Israël te herstellen. En dat zal deze wereld radicaal gaan veranderen.
Ja, en waarom is het belangrijk voor mij als christen om dat te weten, om dat te beseffen?
Omdat dat het goede nieuws is. Omdat dat het goede nieuws is dat Jezus en de apostelen predikten. En soms heb ik het idee dat het zicht op dat goede nieuws in veel van het christendom veel minder is dan wat de Bijbel ons leert.
Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, even toch een korte blik op de actualiteit, wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Want het wordt wel steeds onrustiger weer tussen de Verenigde Staten en Iran. Het staakt het vuren. Lijkt te wankelen, want de VS die heeft Iran aangevallen en Iran heeft dan weer als reactie daarop een Amerikaanse basis aangevallen in Kuwait. Tenminste, de revolutionaire garde die heeft met drones die Amerikaanse basis in Kuwait aangevallen. En die aanval die volgde dan weer op een Amerikaans bombardement op de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat ligt aan de straat van Hormuz. Wat verwacht jij? Lijkt het erop volgens jou dat het staakt het vuren binnenkort klaar is en dat we weer oorlog gaan zien tussen Iran en Amerika?
Nou, ja, het lijkt mij dat Iran, het regime in Iran of degene met wie de Amerikanen en Israël onderhandelen, dat geen betrouwbare onderhandelingspartner is. Net als met Hamas, keer op keer blijkt dat er afspraken worden gemaakt of dat er gepraat wordt, maar dat ze gewoon, ze zullen niet stoppen met oorlog te willen voeren.
Dat doelstelling dus, om Amerika, Israël te vernietigen, die blijft staan.
Ja, precies. Ja. En ik hoor wel veel geluiden van dat het inderdaad wel weer oorlog zal worden. Dus ik weet het natuurlijk niet precies, maar dat er nu vanwege onderhandelingen of door onderhandelingen over 1 of 2 weken vrede zal zijn in deze hele situatie, dat is niet realistisch. Dus helaas.
Wat is jouw hoop voor het Iraanse volk?
Nou ja, absoluut dat het regime zal vallen. Dat is zonder meer, dat heb ik al lang gehad voordat nu de oorlog tegen het regime in Iran is begonnen.
Ja.
We moeten natuurlijk een enorm onderscheid maken tussen de bevolking van Iran en het regime in Iran. En wat de bevolking van Iran nodig heeft, is dat het regime valt. Datzelfde kan je eigenlijk zeggen van de bevolking van Gaza.
Ja.
Wat de bevolking van Gaza nodig heeft, is dat de vreselijke greep van Hamas op de bevolking zal vallen. Dus daarin wens ik Amerika en Israël succes in het in deze oorlogsvoering.
Ja, en we, ook een belangrijk gebedspunt natuurlijk ook voor ons als christen om dat mee te nemen.
Ja.
Wij gaan het hebben over 7 redenen waarom je het evangelie niet kunt loskoppelen van Israël. We hebben deze samen doorgenomen en jij gaat ze onderbouwen voor ons. Hè? Zullen we gelijk bij de eerste reden beginnen?
Prima.
De boodschap over Israël is een essentieel onderdeel van het evangelie. Dat is reden 1. Waarom is dat zo essentieel, die boodschap over Israël?
Ja, eerst even de reden dat we dat willen noemen is dat zo vaak christenen denken van ja, als je over Israël gaat praten, als je het over dat natuurlijke volk, over dat, dat aardse volk gaat hebben, dan dwaal je af van het evangelie. Dat merk ik in reacties van mensen op het onderwijs dat ik geef over Israël. Ik merk het bij collega's die denken dat ik met een secundair gebied ben bezig gegaan.
Ja,
maar
Israël
dat
is
met
het Oude Testament. Wij houden ons bezig met het Nieuwe Testament.
Ja, maar dat vind ik ook inderdaad. Je noemt nu iets wat eigenlijk een hele grote is. Dat zoveel christenen de hele Bijbel van Jezus en de apostelen tot oud verklaren. Mm-hmm. We moeten goed nadenken over wat het Oude Testament en het Nieuwe Testament is. Het heeft trouwens alles met Pinksteren ook te maken. Het is net Pinksteren geweest. Het Oude Testament is alleen maar het verbond van de wet.
Ja.
De wet op stenen tafel. Het Nieuwe Testament is de wet in het hart. Maar het is inderdaad vanuit het volledig tot oud verklaren van de wet en de profeten, de Tenach, de enige Bijbel die Jezus en alle apostelen hadden, om dat allemaal tot oud te verklaren.
Ja.
Daardoor is het zicht op Gods weg en bedoelingen met Israël in het christendom verdwenen.
Maar even terug naar onze stelling, want je zegt niet alleen van dat het een belangrijk onderdeel is, maar je zegt het is een essentieel onderdeel van het evangelie. Wat maakt het dan zo essentieel om dat zicht op Israël te hebben in relatie tot de evangelie?
Nou, omdat het goede nieuws dat Jezus predikte, dat heeft alles met het herstel van Israël te maken. Dus Jezus is gekomen, nogmaals, ik zei het net ook, of ik zei het net misschien anders, maar Jezus is gekomen om het herstel van Israël in te luiden. De Messias van Israël is gekomen om het herstel van Israël in te luiden. En dat is ook, bijvoorbeeld Simeon verwachtte de vertroosting van Israël. Ik zal straks nog wat meer teksten memoreren. Die allemaal gaan over dat rondom de geboorte van Jezus, bij de aankondiging van zijn komst, op basis van de vele profetieën daarover, de Messias gaat komen, de gezalfde van Israël gaat komen om Israël te bevrijden.
Uh-huh.
Dat is het koninkrijk van God dat Jezus predikte. En die bevrijding van Israël en dat herstel van Israël zal de wereld gaan veranderen. En dat is het goede nieuws dat Jezus predikte.
En daar gaan we het zo meteen ook nog verder over hebben. Maar hoe verhoudt Israël zich dan tot andere belangrijke onderdelen van het evangelie, zoals vrede, zoals genade, zoals vergeving van je zonden?
Ja, nou ja, de Heer Jezus is het gezalfde. Dat betekent natuurlijk ook dat hij kwam om lam van God te worden. Hij was gezalfd, dat wil zeggen bekwaam gemaakt door de Heere God en geroepen om priester te zijn. Hij is de hoge priester met een hoofdletter die de hemelse tempel is binnengegaan, of de hemelse tabernakel is binnengegaan.
Mm-hmm.
En daar verzoening voor onze zonden heeft gebracht.
Ja.
Dus, en dat heeft het christendom wel helder.
Ja.
Dat Jezus de redder van onze zonden is, die ook ons als heidenen vergeving van zonden schenkt en ons met God verzoent.
Brengt ons gelijk bij onze tweede stelling, dat is namelijk deze. Jezus wordt in de kerk vooral gezien als priester, wat je net zegt, maar hij is ook koning van Israël.
Ja. Ja, voor mij is duidelijk geworden dat het zicht op dat hij ook de komende koning is. En dat is mijns inziens het belangrijkste aspect van dat hij de Christus is.
Ja.
Hij is Christus in die zin dat hij priester was en is om ons met God te verzoenen. Dat is de redding van individuen die tot geloof komen. Maar hij is nog meer de gezalfde, omdat hij gezalfd is om koning te zijn. Wie werden er vooral gezalfd? Koningen.
Dus, zoals koning David.
Ja, zoals koning David werd gezalfd. En de koningen werden vooral gezalfd. De Messias van Israël is de koning van Israël. Hij is dus gezalfd om koning van Israël te worden.
Ja.
Hij is de komende koning. En er is soms heel weinig blijdschap en verwachting over de wederkomst van de Messias, over de komst van de Messias. Dat lijkt een beetje naar de achtergrond verschoven, waardoor we dus het evangelie niet meer helder hebben.
Heb je daar een verklaring voor?
Ja, dat komt door de vergeestelijking van het evangelie. Dat komt door de vervangingsleer.
Ja.
Dat komt omdat het christendom al, het heidense christendom al vroeg is gaan zeggen, het gaat niet meer om Israël, maar het gaat nu om de kerk. Het gaat niet meer om een natuurlijk volk, het gaat om een geestelijk volk. Het gaat niet meer om een aards beloofd land, het gaat om het hemelse beloofd land. Het gaat niet meer om het aards Jeruzalem, het gaat om het hemels Jeruzalem.
Mm-hmm.
Het gaat niet meer om een aards koninkrijk, het gaat om een hemels koninkrijk, et cetera.
Mm-hmm.
Dus vanuit die vervanging wordt alles vergeestelijk. Dus het heil dat daarbij overblijft is het geestelijke heil van de redding van onze ziel. Maar het zicht op dat de Messias opnieuw in deze wereld zal komen en deel gaan uitmaken, zal gaan uitmaken van de geschiedenis van deze wereld, dat hij de komende koning is en hij gaat echt op aarde terugkomen, dat is een beetje verdwenen bij veel christenen. En dan heb je dus wat ik noem toch een versmalt evangelie.
Ja. Brengt ons gelijk een beetje op onze derde stelling of derde reden. Het koninkrijk van God komt naar Israël op aarde. Dus dat, die aarde is kennelijk belangrijk, hè?
Ja. Ja. Veel christenen denken dat als we straks uit dit lichaam zijn, dat we dan het einddoel van ons geloof hebben bereikt.
Ja.
Alsof de zaligheid der zielen betekent dat onze ziel straks uit het lichaam zal zijn. Mm-hmm. En daarom denken ook heel veel christenen, helaas zijn we nu nog in deze materiële wereld. Helaas zijn we nog hier op aarde. Helaas zijn we nog in de tijd. Ik hoor ook heel veel christenen zeggen van, ja, straks hè, dan zijn we gelukkig uit de tijd, want God is uit de tijd. En dan zijn we bij God, hebben we niks meer met tijd of met geschiedenis of met het materiële of met de wereld te maken. Alsof het koninkrijk van God de hemel is en een geestelijke staat betekent. Alsof de dood ook de verlossing betekent. Mm-hmm. Dat is gewoon echt niet bijbels. De dood is niet zaligmakend. De dood betekent scheiding. Als de geest en de ziel van het lichaam gescheiden zijn, dan ben je dood. Dan heb je niet het einddoel van je geloof bereikt.
Maar dan moet je me toch eens uitleggen. Want in de evangelie gaat het toch heel vaak in de prediking van de Heer Jezus over het koninkrijk der hemelen. Ja. En niet over het koninkrijk in Israël of op aarde.
Nee, maar het koninkrijk der hemelen is niet de hemel. Joden vermeden om God te zeggen. Mm-hmm. Wij zeggen heel makkelijk God. Maar de Joden die zeggen dan Hashem of ze zeggen de Heere, maar ze zeggen niet zomaar God. Dus koninkrijk der hemelen, koninkrijk van God noemen ze dan koninkrijk der hemelen. Maar daar bedoelen ze mee het koninkrijk van God. En de Heer Jezus heeft heel duidelijk in zijn onderwijs over het koninkrijk het altijd gehad over het koninkrijk dat vanuit de hemel op aarde zal gaan komen. Uh-huh. Dus het koninkrijk dat Jezus predikte gaat plaatsvinden in de materiële schepping, in de tijd, in de geschiedenis van deze wereld. Hier op aarde, dat is het koninkrijk dat Jezus mm-hmm. predikte.
Ja.
Ja, en nogmaals, ja, we moeten dus zicht krijgen op wat de Bijbel zegt over Israël, het herstel van Israël in de eindtijd. En we moeten zicht krijgen op de profetieën die allemaal gaan over een glorietijd die hier op aarde zal gaan aanbreken. En dan gaan we het evangelie begrijpen.
Ja.
En als we blijven steken in dat vergeestelijkte evangelie, dan begrijpen we gewoon het Bijbelse evangelie niet.
Mm. Dat koninkrijk hè, van de Heere God, is dat er nu al?
Ja, het is in ons. De Heer Jezus zei, het koninkrijk is in u. Dus in geestelijk opzicht is het er al.
Ja.
Het breidt zich uit overal waar mensen ook tot geloof komen in de ware God. En buigen voor koning Jezus. En buigen voor en overal waar de Heere God koning is, is zijn koninkrijk. En het breidt zich ook uit doordat steeds meer mensen in de Messias van Israël gaan geloven. Uh-huh. Maar het is ook nog niet. Het is dus alreeds en nog niet. Het gaat vooral nog komen. En we bidden nog steeds. Zo heeft de Heer zijn volgelingen leren bidden. Uw koninkrijk komen zoals het, hemel is, zoals het in de hemel is, ook op de aarde. Dus we verwachten vooral het koninkrijk. En dat is ook mijn moeite met... weet je, als je kijkt naar de thema's van preken in kerken, dat heel veel preken op zondagmorgen in de kerk gaan ten eerste over ons. Alleen maar over ons als christenen en als kerk. En heel weinig over waar de Bijbel vooral over spreekt, namelijk Gods plan met Israël. Uh-huh. En in de tweede plaats gaan heel veel preken over nu. Dus over ons en over nu. Terwijl de Bijbel gaat eigenlijk vooral over Gods plan met deze wereld, Gods reddingsplan met deze wereld. Gods reddingsplan voor deze wereld bedoel ik eigenlijk. Waarin Israël een belangrijke rol speelt. God... Uh-huh. Weet je, het is door Israël dat God zijn reddingsplan gaat volvoeren. En dat heeft alles te maken dus met hemzelf, met Israël.
Ja.
Waar mogen wij ook een rol in spelen.
Ja.
Maar het heeft ook vooral te maken met de toekomst. En als je dus, dan zie je gewoon dat het christendom erg zelfgericht is geraakt. We zijn zoveel met onszelf bezig in de predikingen, met ons eigen geloof en onze eigen relatie met God. Terwijl het gaat over andere dingen in de Bijbel.
Ja, nu... Als we het daarover hebben, van het feit dat het koninkrijk der hemelen zeg maar, op aarde zal plaatsvinden. Hoe moet je dat dan voorstellen? Moet je het zo voorstellen dat dan de Knesset ontbonden wordt? Dat Jezus ook echt zijn troon zal hebben daar in Jeruzalem? Dat je daar als het ware kan heen reizen? Of wordt het toch iets anders of zo? Of wat zegt de Bijbel daarover?
Ja... Nou ja, goed, ik snap dat het onderwijs over het koninkrijk van God op aarde allerlei vragen oproept.
Ja.
En ik kan ook die vragen niet allemaal beantwoorden.
Kennelijk is het een fysieke plek dan, waar heen kunt.
Ja,
of zo.
Ja. Ja, er staat in ieder geval dat... Nou ja, laat me een paar teksten voorlezen, als je dat goed vindt. En bijvoorbeeld, er zijn zoveel teksten in de Bijbel die gaan over... over een heel bijzondere tijd die voor Israël nog zal komen. Bijvoorbeeld Jesaja 49 vers 13. Juich hemel en verheug uw aarde.
Ja.
Bergen breek uit in gejuich. Want de Heer heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Mm-hmm. Dan staat er bijvoorbeeld in Jesaja 51... want de Heer zal Sion troosten, hij zal haar puinhopen troosten... hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de Heer. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden. Dankzegging en luid psalmgezang. Dan staat er in Jesaja 52 vers 9... breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem... want de Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem... heeft hij verlost. En ook Jesaja 61, hè, waar daar staat... de geest van de Heere Heere is op mij. Dat is een hele bekende tekst, want Jezus las die voor... in de synagoge in Capernaum en zei toen... heden is dit schriftwoord in de midden vervuld. En dan staat er... nou, die tekst kennen we heel goed, want dan staat er daarna... om alle treurenden te troosten... en aangaande de treurenden van Sion te beschikken... dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as... vreugdeolie, in plaats van rouw... een lofgewaad in plaats van een benauwde geest... En dan staat er, ze zullen de verwoeste plaatsen weer herbouwen en de puinhopen van vroeger weer oprichten. En vreemden zullen klaarstaan, uw kuddeweiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. Dat heeft toch echt te maken met het aards gebeuren?
Ja.
Maar ja, een tijd van vrede en gerechtigheid. Mm-hmm. We weten het niet precies uit te leggen hoe dat zal zijn, maar de Bijbel zegt vrede en gerechtigheid... troost voor de treurende. Daarom Simeon verwachtte de vertroosting van Israël... En daar is de Heer Jezus voor gekomen en daarvoor zal hij komen.
Ja, dat is eigenlijk ook gelijk onze stelling 4. Jezus is gekomen om het herstel van Israël in te luiden. Dat, nou ja, goed, je haalt deze Bijbelteksten uit Jesaja aan.
Ja.
En ook de Heer Jezus zelf, die dan in de synagoge in Capernaum ook Jesaja aanhaalt. Maar kort nadat Jezus zijn werk op aarde had gedaan, in het jaar 70 na Christus, werd Jeruzalem verwoest. De Joden werden allemaal weggevoerd. Dat klinkt niet bepaald als herstel.
Nee. Nee, ja. En ik heb daar de laatste tijd echt over na zitten denken. Hè? Van de Messias van Israël kwam niet om Gods plan met Israël uit te wissen. De Messias van Israël kwam niet om Gods belofte aan Israël ongedaan te maken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een hele rare gedachte. Maar hij kwam om de belofte aan Israël gedaan te bevestigen. Hij kwam dus om het herstel van Israël inderdaad in te luiden. En hij kwam voor de vertroosting van Israël. Wat gebeurt er na zijn eerste komst?
Precies het omgekeerde.
Ja, Jeruzalem wordt verwoest, de tempel wordt verwoest... Ja. En de verstrooiing vindt nog veel meer plaats. Ja. Dus de kerk, de gelovigen in Jezus... begon steeds meer te bestaan uit niet-Joden. En die gingen zeggen, kijk, dat plan met Israël is over en uit. Want Jezus is niet gekomen voor het herstel van Israël. Maar inmiddels leven we in een heel andere tijd. Wonder boven wonder, we zien nu wel het herstel van Israël. We zien nu wel de terugkeer van de Joden naar het land. We zien nu wel... dat Jeruzalem weer in Joodse handen is gekomen. We zien nu wel letterlijk allerlei profetieën, zoals ik net heb voorgelezen, dat oude steden weer herbouwd worden en dat vreemdelingen helpen om dat land weer op te bouwen, dat heidenen helpen dat land weer op te bouwen. Talloze concrete profetieën of profetieën die concreet vervuld worden in deze tijd. Dus nota bene, ja, wat er staat, hè, rondom de geboorte van Jezus, dat hij kwam tot verheerlijking van zijn volk Israël. Oh. Dat krijgt steeds meer gestalte in onze tijd. En het herstel van Israël in deze tijd moet christenen wakker schudden. Hij is wel degelijk gekomen voor het herstel van Israël. Dat is de roeping van de Messias. Oh. En dat is het goede nieuws. Dat betekent dat deze wereld radicaal zal gaan veranderen straks.
En wat we nu ook zien gebeuren, zeg je.
Ja, dus de actualiteit moet eigenlijk de christelijke dogmatiek... tot zelfkritiek gaan leiden.
De christelijke
dogmatiek, er is zoveel christelijke dogmatiek, theologie, christelijke theologie, waarin Israël geen plaats meer heeft. Waarin het alleen maar gaat om de kerk. Alsof de Bijbel gaat over christenen en de kerk. Weet je, Israël wordt 2500 keer genoemd in de Bijbel. Jeruzalem wordt 1100 keer genoemd. En Joden worden 268 keer genoemd in de Bijbel. Christenen, het woord christenen staat 3 keer in de Bijbel. Uh-huh. En dan denken wij dat de Bijbel vooral gaat over ons als christelijke kerk. Nee, de Bijbel gaat over Israël. En de actualiteit moet christenen wakker schudden en moet theologen wakker schudden. We kunnen het niet meer maken om niet na te denken over wat de Bijbel zegt over Israël. Want we leven in de tijd van het herstel van Israël.
Ja, stelling 6. Het herstel van Israël in deze tijd is het werk van Jezus de Messias.
Ja, precies. Ik las laatst ook een tekst, daar staat... ik ben in ijver voor Sion ontbrand, zegt de Heer. De Heer zegt, ik ben in ijver voor Sion ontbrand. Nou, dat soort teksten, weet je.
Ja.
Dus zoveel christenen die, Die zeggen ja, hè, nou ja, zoveel christenen hebben iets met het Israël van toen en daar. Dat kan niet anders, want dat is wat je in de Bijbel tegenkomt. Maar hebben niks met het Israël van hier en nu.
Ja.
We hebben alles met Joden van vroeger en niks met Joden van nu.
Maar definieer dat eens, het herstel van Israël. Wat bedoel je daarmee? Bedoel je daarmee de oprichting van de staat Israël? Of bedoel je daarmee het feit dat Joden vanuit de hele wereld terugkomen naar Israël?
Ja, dat heeft te maken met de terugkeer van de Joden naar het land. Uh-huh. Dat heeft te maken met dat het land weer een land is geworden. Uh-huh. Dat land waar de Heere God al over begon naar Abraham toe. Dat heeft te maken met de politieke status van de stad Jeruzalem. Jeruzalem is weer in Joodse handen gekomen. Een heel belangrijk detail. Maar dit is het werk van de Messias. Uh-huh. Zoveel mensen koppelen het herstel van Israël helemaal los van de Heer Jezus. Maar het is het werk van de Heer Jezus, ook onze Heer Jezus. Maar hij is de koning van de Joden, hij is de Messias van Israël. Het is vanwege het werk van de opgestane Heer die alle macht heeft in de hemel en op de aarde.
Dat Israël nu tot herstel komt. Hoe kun je dat zo zeker weten? Omdat Israël is, hoe je het went of keert, op dit moment een seculiere staat. Tenminste de regering, zeg maar, de staatsvorm, om het zo te zeggen. Hoe kun je dan zeker weten dat de oprichting van de staat Israël het werk is van onze Messias?
Omdat de Bijbel daarover spreekt.
Wat zegt de Bijbel daarover?
Nou, al die teksten die gaan over terugkeer uit al die landen. Al die teksten gaan over over de verheerlijking van Israël. Bijvoorbeeld ook rondom de geboorte van de Heer Jezus. Hè. Er zijn zoveel teksten. Gabriel zegt tegen Maria, God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dus Gabriel, een heilige engel van God die een woord van God brengt, heeft het over dat de zoon van God, de Heer Jezus, die geboren gaat worden, het kindje van Maria, dat hij de troon van zijn vader David zal krijgen en dat zijn koninkrijk zal gaan komen. Maria zelf zegt in haar lofzang, hij heeft het opgenomen voor Israël, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen. Zacharias, de vader van Johannes de Doper, zegt, hij heeft naar zijn volk omgezien en verlossing voor Israël tot stand gebracht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten. Hij heeft zaligheid opgericht in het huis van David. Verlossing van onze vijanden, bevrijding uit de hand van alle die ons haten. En dan, wat ik al zei, Simeon, die zegt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien om uw volk Israël te verheerlijken. Oh. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Anna sprak tot allen over hem die verlossing in Jeruzalem verwachtte. Het gaat maar door op die manier. Ja. En de apostelen zeggen ook in Handelingen, Israël bekeer je, dan gaat de tijd van het herstel van alle dingen gaat komen.
Ja.
Dus het al met Israël te maken, ja, hoe zie je dan dat het huidige Israël, ja, de staat Israël noem je. Velen zeggen, ja, oké, wel Israël, maar niet de staat Israël. Nou ja, het is gewoon Israël. Ja. Het is gewoon hetzelfde volk en hetzelfde land.
Maar nog niet al die tekenen van herstel die dan in de Bijbel beschreven zijn, die zijn op dit moment werkelijkheid.
Nee.
Als je nu naar Jeruzalem kijkt of naar Israël, dan zie je vooral een land. Ja, als je het in de kranten leest al helemaal, dan zie je een land wat in oorlog is. Wat ruzie heeft met zijn buurlanden. Buurlanden heeft of volkeren die hen van de kaart willen vegen, de zeeën indrijven.
Ja.
En toch is het het werk van de Heer Jezus.
Ja, maar het is het begin. Hij kwam eerst 2000 jaar geleden om de verlossing van Israël in te luiden. Er leek niks van terecht te komen, maar hij zei ook, jullie zullen mijn getuigen zijn. Het is aan de Vader bij welke tijden en gelegenheden die verlossing van Israël zal komen. En nu leven we in de tijd dat niet alleen het evangelie over de hele wereld gaat, maar dat ook het herstel van Israël zich aandient. Je hebt helemaal gelijk, het is nog niet het koninkrijk, het is nog niet de tijd van de verheerlijking van Israël.
Ja.
Ik bedoel, het is nog, maar het is het, zoals Joden het zelf zeggen, als ze bidden in de synagoge, dan danken ze voor de staat Israël en dan zeggen ze het begin van het ontluiken van de verlossing. Uh-huh. Dus het is de opmaat, het is de voorbereiding op, het is de aankondiging van die glorietijd die voor Israël gaat komen en daarmee voor de hele wereld gaat komen.
Brengt ons bij stelling 6. Heel Jezus' werk op aarde wijst vooruit naar goed nieuws voor Israël. Dat is een beetje ook de rode draad in het gesprek wat we nu hebben. Maar de Bijbel die spreekt dus over een glorietijd die voor Israël nog gaat komen. Waar zie je dat terug in de Bijbel?
Nou ja, in veel teksten die ik net heb voorgelezen natuurlijk.
In relatie tot wat er nog gaat komen of wat we op dit moment zien ontluiken of gebeuren.
Ja, Kijk, inderdaad, er zijn nu nog oorlogen. Uh-huh. Ik vind wel dat zelfs de strijd die nu zich openbaart voor onze ogen, de strijd om het land en de strijd om Jeruzalem, is natuurlijk ook voorzegd. En dat is ook vervulling van Bijbelse profetie.
Ja.
Maar er gaat een tijd komen dat er geen oorlogen meer zullen zijn. En dat is nou juist waar het om gaat. Het goede nieuws is dat er een tijd van vrede en gerechtigheid gaat komen. Dus het evangelie is veel meer dan mijn en jou of jou en mijn behoudenis of onze behoudenis in de hemel. Het evangelie, weet je, ik zat laatst in de auto met iemand die zei tegen mij, die had geluisterd naar een lezing over deze dingen, over wat zeggen de profetieën over de toekomst van Israël en de wereld. En daar had hij de hele avond naar zitten luisteren en we zaten op de terugweg en hij zegt van, dit heeft mijn geloof zo'n boost gegeven, wat je vanavond hebt verteld.
Omdat het toch veel groter is.
Ja, maar ook omdat gewoon de geschiedenis bewijst dat de God van Israël de ware God is. Ja. Omdat de actualiteit, de ontwikkelingen in de wereld laten zien dat Gods woord betrouwbaar is en dat hij doet wat hij heeft beloofd.
Ja.
En dat dat het gewoon waar is wat er in de Bijbel staat.
Ja.
En dat gaat over een heerlijke tijd die gaat komen, nou ja, waarin concreet inderdaad geen onderdrukking meer, geen onrecht, geen diefstal, geen moord, geen onschuldig bloed, geen oneerlijkheid, geen verraad, geen onderdrukking, geen misbruik, geen duisternis meer. Satan zal gebonden worden. Jezus deed allemaal wonderen en tekenen.
Ja.
Zoals dat hij demonen heeft uitgedreven bij mensen. En dat is profetisch voordat er in deze wereld een tijd gaat komen dat Satan gebonden zal zijn.
Dus het werk wat de Heer Jezus toen deed, dat gaan we in Israël terugzien?
Zeker.
Is dat wat je bedoelt?
Al die wonderen en tekenen die hij deed, in de hele wereld.
Ja.
Alle wonderen en tekenen die hij deed, wijzen vooruit op wat er straks grootschalig gaat gebeuren als hij gaat komen. Als er geen ziekte meer zal zijn, als er geen onderdrukking meer zal zijn, als er geen Satan meer zal zijn. En als er geen tekorten meer zullen zijn, als er geen natuurrampen meer zullen zijn, et cetera. Al die wonderen die Jezus heeft gedaan, zijn tekenen van het aanstaande koninkrijk.
Laatste stelling, Oscar. Het evangelie is dat Israël tot bloei en vrijheid zal komen en dat zal de hele wereld gaan veranderen.
Ja.
Leg eens uit.
Nou ja.
Israël komt tot bloei en vrijheid en dat is het evangelie, zeg je.
Nee, het is door Israël. Kijk, het gaat uiteindelijk niet om Israël. Het gaat om het werk van de Heer. Het gaat om het werk van de Messias. Maar hij gaat komen in Israël. Hij zal koning zijn in Israël. En in het evangelie vinden we echt hoop voor deze wereld. En uiteindelijk zal door Jezus zullen hemel en aarde met elkaar verenigd worden. Meer dan ooit. Uiteindelijk, in het einde van Openbaring lees dat het hemels Jeruzalem neerdaalt op aarde. En dat alle dingen nieuw zullen worden gemaakt. Maar dat dus de schepping verlost en bevrijd zal worden. En kijk, ik snap het ook niet allemaal en ik heb niet antwoord op alle vragen. Maar voor mij is wel echt heel duidelijk geworden van, zeg alsjeblieft niet, als je over Israël gaat praten, dan dwaal je af van het evangelie.
Ja.
Het is juist andersom. Als je oog krijgt voor wat de Bijbel zegt over het herstel van Israël in de eindtijd en de vervulling van profetie, als je oog krijgt voor het profetische woord, dan ga je zien dat er echt hoop is voor deze wereld.
Ja.
Deze wereld, deze schepping, de mensheid, de natuur, alles zal uiteindelijk radicaal veranderen door de Messias. Daarvoor is de Heere God in het vlees gekomen. Dat is de betekenis van de incarnatie, om uiteindelijk deze schepping te bevrijden. En nu zitten we veel meer in het Bijbelse evangelie dan alleen maar het evangelie wat overwegend gepredikt wordt in de kerken.
Ja, maar nu kan ik me voorstellen dat er mensen kijken, christenen kijken, die denken van ja, maar dit is niet per se wat ik zondag in de kerk hoor.
Nee, ja, het is anders en daardoor ervaar ik ook.
Maar wat moet je er dan mee als christen? Dan weet je dit, het is kennelijk anders dan wat ik altijd geleerd heb en dan?
Nou ja, de Bijbel lezen. Het gaat niet om wat een organisatie als Christenen voor Israël zegt. Het gaat niet om wat ik zeg als dominee of prediker. Het gaat niet om wat er in een bepaald boek staat dat iemand heeft geschreven. Het gaat om wat de Bijbel leert. Uh-huh. We moeten terug naar de Bijbel. We moeten echt ons reformeren. De kerk heeft opnieuw reformatie nodig. We moeten gaan begrijpen dat wat het evangelie is dat Jezus en de apostelen predikten.
Ja.
Welke Jezus prediken wij? Hij hoort bij Israël. We hebben een Israël-reformatie nodig in de kerk. En daarom inderdaad door zicht op Israël ga je het evangelie beter begrijpen.
Ja. Maar is het dan alleen een kwestie van het begrijpen en het bestuderen en de Bijbel lezen? Of je zegt er is een reformatie nodig. Wat zijn dan de consequenties daarvan? Stel de kerk beseft zich massaal van we moeten meer Israël een plek geven in het evangelie. En dan?
Nou ja, het zou van. Ja, kijk, daar werken wij natuurlijk ook voor. Mm-hmm. Daar zijn we ook mee bezig. Dat steeds meer christenen gewoon gaan staan in de bediening van voorbeden ook voor Israël. Wacht dus op de muren van Jeruzalem worden. En dus gewoon het Joodse volk gaan steunen. Mm-hmm. Ze staan ontzettend alleen. Laat Israël niet alleen staan. En als nou al die honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden christenen, als die gewoon gaan doen wat de Bijbel zegt en waar de Bijbel ons toe oproept, ja, dan geloof ik dat we echt ook bezig zijn met wat God van ons vraagt.
En dat is bidden voor de vrede van Jeruzalem, dat is troost bij volk.
Ja, en Israël troosten en helpen, maar ook gewoon natuurlijk ook het evangelie prediken. Het evangelie van Jezus, de Messias, het evangelie van het Koninkrijk van God prediken in de hele wereld, mensen oproepen om in Jezus te geloven en dan krijg je deel aan dat Koninkrijk dat gaat komen. Ik denk dat als we als christenen inderdaad die bewogenheid voor Israël krijgen die de Heer Jezus en de apostelen ook hadden, dat we dan volgelingen van Jezus zijn en dat we dan echt veel harder meewerken aan de komst van het Koninkrijk dan wanneer we dit allemaal niet zien.
Zullen we daarvoor bidden?
Ja, dat is goed. Ja. Heer, we bidden nu dat u onze ogen wilt openen. We bidden nu dat u ons leert wat uw woord zegt door de Heilige Geest. Dat we de Bijbel zullen interpreteren zoals de schrijvers van de Bijbelboeken het bedoeld hebben. Dat we dat zullen ontdekken. We bidden u dat u ons wilt verlossen van onze bedekking. De bedekking die er vaak is in het christendom. Vergeef ons onze zelfgerichtheid. Vergeef ons het zoveel bezig zijn met onszelf en met het hier en nu alleen maar. Vergeef ons dat we Israël zijn gaan negeren. Vergeef ons, Heere, dat we onszelf op de plaats van uw volk Israël hebben gezet. En leid ons door uw Heilige Geest in de weg die u ons wijst. Zegen ons, Heer, met het verstaan van het evangelie. Geef een ontwaken in de kerken in Nederland en wereldwijd. We bidden voor Israël. We bidden voor het land Israël. We bidden voor de stad Jeruzalem. We bidden voor het Joodse volk dat belaagd wordt, dat gehaat wordt, dat gecanceld wordt. O Heer, we bidden u, ontferm u. We bidden om de vertroosting van Israël. We bidden dat de tijd, dat alle dingen zullen worden opgericht. Dat die tijd spoedig mag komen. We bidden ook voor de bekering van heidenen overal ter wereld. Tot u, Heer Jezus, de Messias. We bidden ook voor de bekering van Israël. Heer, dat vele Israëlieten ook zich tot u zullen wenden. En ook tot inkeer zullen komen. Zoals Petrus ook zijn volk oproept in Handelingen 3. En zegt, dan zal de tijd van het herstel gaan komen. Daar bidden we om dat dat spoedig mag komen. En we danken u dat we ook vol verwachting mogen uitzien. Dat we vol van hoop mogen zijn. We danken u dat u trouwen houdt tot in de eeuwigheid. U die hemel en aarde heeft gemaakt. Dat u trouwen houdt tot in de eeuwigheid. En niet laat varen de werken uw handen. En dat u bent gekomen om alles te herstellen. En we bidden dat die tijd spoedig mag komen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.
Amen. Oscar, dank voor je komst naar de studio. Nu thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante artikelen. En ook onze uitzendingen en podcasts. Nogmaals, heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.